Lesbische liefde, expliciete seks, grof geweld en een vrouwelijke hoofdpersoon die zich staande probeert te houden in een mannenwereld. Benedetta is een klassieke Paul Verhoeven-film. Maar deze film, die vanaf 13 oktober in de bioscoop draait, is ook een verfilming van een serieus historisch boek. Immodest Acts, oftewel onkuise handelingen. Een boek over de 17e eeuwse lesbische non Benedetta, geschreven door de historica Judith C. Brown al in de jaren 80. En wij waren dus heel benieuwd in hoeverre deze film nou op waarheid gebaseerd is. En dat bespreken we met historica Marlisa den Hartog, gespecialiseerd in de geschiedenis van seksualiteit in de Italiaanse renaissance. En dan ook nog wel even een klein stukje daarna, dus dat komt goed uit. Dus zitten we helemaal goed met jou, Marlisa. Vat voor ons even het verhaal samen. Waar gaat de film over?
Ja, de film gaat, en het boek dus ook, gaat over een non. Die groeit op in een klein bergdorpje ten noordwesten van Florence. Die gaat al op 9-jarige leeftijd in een klooster. En echt van jongs af aan krijgt ze al visioenen. Dus ze krijgt bijvoorbeeld als visioen dat er een Mariabeeld bovenop haar valt. Ze droomt dat ze door wilde dieren wordt aangevallen en dat Jezus haar daarbij beschermt. En op een gegeven moment krijgt ze zelfs in dat klooster tekenen van de stigmata. Dus de tekenen van Christus op haar handen, haar voeten, op haar voorhoofd.
En, van die wonden zijn dat, hè?
Ja, die wonden van Christus, van zijn lijdensweg, die ontvangt ze ook. Dat gebeurde bij sommige andere heiligen ook. En doordat ze al die visioenen krijgt, stijgt haar ster in het klooster. En zie je ook dat ze tot abdes wordt gekozen binnen dat klooster. Maar gaandeweg zie je eigenlijk ook dat er steeds meer twijfels komen over of het wel klopt, die visioenen, of het wel allemaal terecht is wat zij zegt. Dus er komt ook een onderzoek. En ja, je ziet eigenlijk dat er een soort van machtsstrijd ontstaat binnen dat klooster. En wat daarnaast nog plaatsvindt, is dat zij in dat klooster een lesbische relatie heeft met een andere non. Wat dus ook tot allerlei moeilijkheden leidt.
Ja, want dat komt dan naar boven ook in die ondervragingen.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja.
En dit verhaal vertel je, dat is het verhaal van de film, maar dat is dus ook het verhaal van een boek. Dat is echt gebeurd. Hoe zit dat? Vertel.
Ja, dat vond ik ook echt wel heel erg leuk aan deze film. Want je ziet eigenlijk zelden dat op basis van een wetenschappelijk werk er een film wordt gemaakt. En dit is dus eigenlijk een boek van de historica Judith Brown, wat in de jaren 80 al is geschreven. En Judith Brown die heeft eigenlijk in de archieven stuitte zij per toeval op een reeks ondervragingen van Benedetta. Door allerlei kerkelijke inquisiteurs. Want zij wilden dus onderzoeken of die visioenen van haar of die echt waren. En er zijn dus twee rondes ondervragingen geweest. En op basis daarvan heeft Judith Brown haar boek geschreven.
Ja, en toen ik met jou contact zocht hierover, toen vertelde ik hierover. En jij kende het boek ook. Het geldt echt als een klassieker onder historici. Kan je uitleggen waarom is dit zo'n bijzonder boek?
Ja, het is een heel erg bijzonder boek. Met name eigenlijk niet eens vanwege die visioenen, die natuurlijk voor de moderne kijker van zo'n film ontzettend interessant en fascinerend zijn. Maar waarom het eigenlijk onder historici zo'n ontzettend beroemd boek is, is omdat het verscheen in de jaren 80. En tot die tijd kennen we eigenlijk heel weinig verhalen uit toch wel de eerste hand van vrouwen die over seksuele relaties met andere vrouwen spraken. En ja, je moet je voorstellen, het is natuurlijk een ondervraging. Dat is opgeschreven door zo'n klerk van een kerkelijke inquisiteur. Dus je hebt altijd een bepaald soort filter. Maar dit is eigenlijk wel een van de manieren waarop we zo dicht mogelijk bij de ervaringen van vrouwen zelf kunnen komen. En dat is eigenlijk waarom het zo'n beroemde case study eigenlijk is geworden.
Nu is in die film een scène. En dan vraag je meteen aan, als jij nu vertelt dat een klerk dat allemaal braaf heeft opgeschreven in de ondervragingen. En er is een scène waar de hoofdpersoon zichzelf vermaakt met een Mariabeeldje.
De andere hoofdpersoon. Het is een lesbische relatie.
Ja, goed. Een van de twee in elk geval. En die vermaakt zich met een Mariabeeldje. Dat noemen we tegenwoordig een dildo. Dat is nogal wat. Je zou denken, dat moet wel uit een weirde geest van Paul Verhoeven komen. Het is werkelijk gebeurd. Maar hoe tekent zo'n klerk dat dan op?
Ja, dat verhaal.
Want hoe weten we zoiets? Je kunt je dat niet voorstellen. Die had letterlijk even opgeschreven.
Nee, dat verhaal van dat Mariabeeldje is wel heel interessant. Om dan even te beginnen met hoe schrijft die klerk dat op? Ja, Judith Brown die schrijft op een gegeven moment ook. Die heeft natuurlijk die originele bron gezien. En zegt dat het handschrift ook begon te wankelen op het moment dat hij over die onzedige handelingen moest schrijven. Ik heb het manuscript zelf niet gezien, dus ik kan dat niet controleren. Maar dat schreef zij zo op. En inderdaad, het is heel erg moeilijk ook voor die klerk geweest om de termen te vinden om die relatie te beschrijven. Want wat je eigenlijk in deze periode ziet, is dat ze het heel moeilijk vinden om te duiden wat lesbische seks nou precies is. wat seks tussen vrouwen nou precies is. Omdat ze eigenlijk ja, heel fallocentrisch zijn en toch altijd wel eigenlijk iets van een fallus of een, ja, een penisachtig instrument nodig hebben om het te kunnen zien als seks. En zelfs dan wordt het soms ook nog niet gezien als seks. Dus zelfs als vrouwen dus bijvoorbeeld een houten of een glazen instrument gebruiken, wordt het vaak niet eens als seks gezien.
Ja, ja. Maar ik vond het wel interessant, want jij zegt van in dit verhaal over Benedetta komt die dildo, we zeggen het maar gewoon zoals het is, die komt daar niet in voor. Maar jij zei wel tegen mij eerder van, goh, er zijn wel heel veel teksten waarin dat juist dus aan bod komt. Omdat dat dus juridisch gezien, als je dus, nou ja, je kon op de brandstapel belanden, hè, als je sodomie pleegde, zoals men het dan noemde. En dat ging zowel om mannelijke homoseksuelen als vrouwelijke homoseksuelen. Maar dan moest er dus wel een soort bewijs worden gevonden in wat ze dan een materieel object noemde.
Ja, ja, dat zie je inderdaad. Dus je ziet sowieso in deze periode dat er eigenlijk veel meer mannen dan vrouwen worden vervolgd voor seksuele handeling met iemand van hetzelfde geslacht. En bij vrouwen speelde het inderdaad echt vooral dat als het alleen maar om manueel contact ging op een bepaalde manier, of zelfs orale seks, dat werd eigenlijk op een bepaalde manier toch niet echt als seks gezien. Het werd meer als seks gezien.
Ze kon het gewoon niet geloven dat dat kon bestaan.
Nee, en ze geloofde ook eigenlijk. Ja, het is inderdaad een soort van ontkenning van dat dat iets is waar vrouwen echt genot en vooral ook echt volledige voldoening uit halen. Want wat je ook in de literatuur ziet, er zijn aardig wat verhalen toch wel over vrouwen die dat soort relaties met elkaar hebben.
Maar dus fictie, altijd, dat is er wel.
Ja,
uit die tijd.
In fictie zie je dat wel. En de conclusie van die verhalen, ja, soms wordt het dan opgelost. Ik zeg het maar even tussen aanhalingstekens, doordat een vrouw eigenlijk stiekem een man in kleding, in andere kleding blijkt te zijn. Dus dan is het helemaal geen probleem meer, want dan is het alsnog een heteroseksuele relatie. En in andere gevallen, ja, zie je dus dat vrouwen elkaar dus bevredigen met dildo's, maar dat ze dan toch opmerken, nou, ik vind het toch eigenlijk nog steeds niet heel erg bevredigend. En er zou toch wel fijn zijn als er een keer een man langskwam, en dan komt die man een keer langs, en pas dan zien ze hoe fijn dat is, en laten ze ook dat
eindgoed al goed.
Ja, precies.
Ja. En ik ben toch ook wel benieuwd, hoe kijk je dan naar hoe deze lesbische relatie is afgebeeld in die film van Paul Verhoeven? Klopt het een beetje vanuit jouw historische bril? Denk je van, nou ja, hoe hebben ze dat gedaan?
Nou ja, wat ik wel heel interessant vind is hoe hij dus inderdaad dat Maria-beeldje, om er nog even op terug te komen, wel. Wat ik daar wel heel interessant aan vind is dat dat inderdaad het allerbelangrijkste juridisch gezien was van, daarmee kon je echt in de problemen komen. Daar hebben we ook echt voorbeelden van vrouwen die op die manier ook op de brandstapel zijn geëindigd of geëxecuteerd, omdat ze dus daar gebruik van maakten. Dus dat, in die zin bespreekt hij dat wel goed. Ja, wat ik een klein beetje jammer vond aan de film van Paul Verhoeven is dat hij eigenlijk dat hele mystieke verhaal loskoppelt van het seksuele verhaal. Dus wat je eigenlijk ziet, het is een non die krijgt visioenen. Maar daarnaast heeft ze een relatie met een vrouw in dat klooster. Dus wat je eigenlijk ziet, op een letterlijke manier, het ene moment is ze in een zaal met nonnen, krijgt ze een visioen. Het andere moment gaat ze haar eigen cel in het klooster binnen, gooit ze die habijt ook af. Het is een soort van, ook echt een soort van overgang. Ze gooit het habijt af, heeft haar haren weer los en dan heeft ze seks met die vrouw. Ja. Terwijl in het boek van Judith Brown, het interessantste eigenlijk heel aan deze zaak, is dat die visioenen dus eigenlijk samengaan met ook de seksualiteit.
Ja, nee, want geloof en seks combineren kun je wel aan de katholieke kerk toevertrouwen.
Ja, maar hoe bedoel je? Leg dat nog even uit, want ik ben wel benieuwd. Ze heeft allemaal visioenen ook van dat zij een soort Jezus wordt.
Ja, ja.
Toch?
Ja. Het is ook wel interessant wat je zegt, want inderdaad, nou ja, geloof en seksualiteit gaan samen. Nou, wat je in de film ziet, wij zouden het misschien als heiligschennis zien als iemand op Jezus afloopt en diegene vol op de mond kust. Dan zouden wij zeggen van, nou, dat slaat helemaal nergens op. Maar binnen de laat-middeleeuwse mystiek was dat helemaal niet zo raar om te doen. Dus dat is belangrijk om te beseffen.
Ja, het is ook altijd een poging om het onbenoembare te benoemen. Maar om even serieus te zijn van die missies. Ja. Die komen vaak in alle lichamelijke taal terecht, omdat ze willen laten zien dat die relatie met God zo innig, et cetera,
is. Wij zien het dan als erotisch. Maar wat ik nog heel even wilde zeggen, dus het interessantste aan die seksuele relatie met tussen die twee nonnen is, die Benedetta, die denkt of die zegt dat ze dacht dat er een engel in haar gevaren was, een mannelijke engel, op het moment dat ze seks had met die andere non. Dus wat je ziet is dat er een soort van genderverschuiving is, waarbij zij dus een mannelijke engel is op het moment dat ze seks heeft met een andere vrouw.
Ja. Is de film een aanrader wat jou betreft?
Wat mij betreft wel, ja, zeker. Ik denk zeker in het oeuvre van Paul Verhoeven is het denk ik heel interessant om te zien wat hij met zo'n periode als de Renaissance weet te doen. En ook gewoon überhaupt voor mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in middeleeuwse seksualiteit. Zeker interessant. Altijd interessant om je in te verdiepen, denk ik. Het is heel spannend. Het zat op het puntje van mijn stoel, het hele stuk.
Vergat je af en toe dat je wetenschapper was?
Nou, dat lukt nooit. Nee. Je bent toch altijd aan het checken van klopt dit, klopt dat. Ja.
En dan moeten we dan misschien daar ook nog... gelukkig kunnen dus de mensen kunnen we even wat huiswerker ook bijgeven. Ze mogen naar de film, maar ze kunnen ook het boek lezen. Dat is dus ook door Prometheus nu opnieuw uitgegeven onder de titel Benedetta. Dus dan kan iedereen feit en fictie met elkaar gaan vergelijken. En Benedetta is vanaf volgende week in de bioscopen te zien. Dankjewel, Marlisa den Hartog. APPLAUS